Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Kijk, dat bedoel ik. Ja, dankjewel. Nou, moet ik zeggen, ik heb mijn oorapparaatjes uitgedaan, dus het kan zijn dat ik jullie gehoord had. Maar... die doen we even. Dankjewel, Harmen. Het lijkt me allemaal niet makkelijk, vooral niet voor de zangleiders. En ik denk dat we dat allemaal realiseren, maar ik wil het toch eens van deze kant gezegd hebben. Die staan hier toch maar weer elke week en dan moet je een zangleiding doen. En de muzikanten namelijk ook. En dan moet je dat zonder muziek doen en zonder zingen. Ga er maar aan staan. Maar ze doen het wel. Dus bemoedig die mensen ook alsjeblieft, want we hebben het allemaal nodig. Wie heeft eigenlijk deze tijd echt een bemoediging nodig? Dat je denkt, ik ben helemaal zat die corona. Ik ook. Ik merk het echt, serieus, ik merk het de laatste weken ook, dat ik denk van, ik word chagrijnig en weet ik het allemaal, maar ik heb één ding, scheelt weer, ik ben niet de enige. Dat blijkt bij deze. Maar toch hebben we ook reden voor hoop. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Nou, hier staat hij, we gaan verder met het vierde deel van Ezra. Geef niet op. En eigenlijk is dat een verlengde van waar we vorige keer over gehad hebben. En als u een Bijbel bij zich hebt, dan vraag ik of u ook het wil opzoeken. Ezra, nou doet Rinus altijd zo heel mooi daarachter, weet je waar je het kan vinden met al die boeken. Dus ik wacht gewoon eventjes. Ezra zoeken we op en Ezra 5. Al staat er al. We gaan naar drie punten kijken, dat bent u voor lieverlee wel gewend. Dat is niet meer verrassend, denk ik. En we gaan kijken naar schriftlezing. Drie kleine gedeeltes. En ik lees uit de NBV. En voordat we dat gaan doen, gaan we zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bij ons bent. Dat u, Heilige Geest, in ons bent, als wij u kennen als redder en verlosser. Dat u ons wil zegenen. Dat u uw goedheid wil overladen over ons. Dat u ons dat wil geven waardoor we versterkt worden. Dat we hoop hebben, dat we u weer zien. Heer, zo vaak zijn we bezig met de dingen om ons heen en dat is terecht, daar leven we in. Maar u overstijgt dat al. En ik bid u zo, Heer, dat u ons met uw Heilige Geest vanmorgen wil zegenen met dat wat wij nodig hebben. Voor onszelf, maar dat u zoveel geeft, Heer, dat we het ook doorgeven aan anderen. Dat we een zegen zijn, Heer, om gezegend te zijn voor anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ezra 5. Even heel even de context weer. Wat hebben we gezien? Israël waren ballingen, die werden weggehaald uit Israël omdat ze gezondigd hadden. Ze leefden in een ander land, Babyloniërs en de Assyriërs, een hele geschiedenis. Maar God riep hen terug voor herstel. Dus we werden teruggeroepen, wij werden teruggeroepen naar God. Maar Israël werd teruggeroepen naar Jeruzalem, waar was niets. Ze kwamen daar en het eerste wat ze deden was een altaar bouwen. Dus het eerste was we gekeken hadden, God roept tot herstel. Het tweede was het altaar hersteld. Ze gingen terug naar echt de basis. Het fundament werd gebouwd. Voor ons was dat het kruis en is dat het kruis. En de vorige keer hebben we gekeken naar bouw mijn huis. Want toen ze daar de eredienst begonnen, zeg maar, het offeren, begonnen ze ook de tempel weer te bouwen. Niet andersom. Het begint bij de Heer Jezus en dan gaan we verder bouwen. En nu zijn we geef niet op. En ik heb dit allemaal niet gepland. In zoverre dat je denkt van nou, volgens mij komt er een coronatijd en dan gaan we deze serie doen. Voor mezelf zeg ik, spreekt het elke keer weer. Dan denk ik, Heer, dit is echt wat ik nodig heb. En ik geloof en ik hoop ook dat het voor de gemeente geldt. Ezra 5, vers 1. Toen begonnen de profeten Haggai en Zachariah, de kleinzoon van Ido, in opdracht van God van Israël te profeteren tegen de Judeërs die in Juda en in Jeruzalem woonden. Daarop hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, de bouw van de tempel van God in Jeruzalem. Ze kregen daarbij de steun van Gods profeten. Kort daarna kwamen Tatania, ik heb op geoefend, maar hoe spreek je dat uit? Tatanai, de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten naar hem toe en vroegen, wie heeft u bevel gegeven deze tempel te herbouwen, dit heiligdom te voltooien? Ook vroegen ze, hoe heten de mannen die hier aan het bouwen zijn? Maar hun God waakte over de oudste van de Judeërs. Zij werden niet gedwongen het werk stil te leggen. Voordat er aan Darius zou zijn gerapporteerd en een schriftelijk antwoord zou zijn ontvangen. Hoofdstuk 6 vers 1. In deze tussentijd worden er heel veel brieven gegeven, ongeveer 3. En dan roepen ze op van, om de bouw te stoppen. Darius zegt dan, oké, we gaan eventjes terugkijken in de geschiedenis, in de boeken die ze hebben. En die vindt daar het bevel van Kores dat de tempel gebouwd moet worden. Darius reageert dan ook op deze manier. Esdra 6 vers 1. Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen in de Babylonische archieven. Waar de schatten worden bewaard in de burcht van Ecbatana in de provincie Medië. Vond men een rol waarin de volgende gedenkwaardige gebeurtenis beschreven was. In zijn eerste regeringsjaar heeft koning Cyrus het volgende bevel gegeven aangaande de tempel van God in Jeruzalem. De tempel moet worden herbouwd op de plaats waar geofferd wordt. De fundamenten moeten dezelfde blijven. Hij moet 60 el hoog worden en 60 el breed. Hij moet bestaan uit 3 lagen steenblokken en 1 laag hout. En de kosten moeten worden betaald uit het koninklijke schatkist. Enzovoort. 14 en 15. Vers 14 en 15. De oudsten van de Judeërs vorderden gestaag met de bouw. Dankzij het optreden van de profeet Haggai en van Zachariah, de kleinzoon van Ido. Zij voltooiden de tempelbouw zoals de God van Israël en de Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes bevolen had. In de 6e regeringjaar van koning Darius, op de dag van de maand Adar, was de tempel gereed. Tot zover. Nou, ik raad u aan om het thuis eens gewoon helemaal door te lezen, want u krijgt de hele context. Prachtig verhaal. En in mijn voorbereiding was ik helemaal bezig met het verhaal, maar dat heb ik iets veranderd. Daar zult u daar niet veel van merken, maar ik geef alleen maar aan, er zit heel veel in. En lees het verhaal eens gewoon helemaal vanuit één af. Het is echt zo mooi om te lezen. Nou, we hebben gezien waar we vandaan kwamen en waar we nu zijn. Hou vol, blijf doorgaan. Je ziet hier dat ze bezig zijn met bouwen. En we hebben de vorige keer gezien dat er op 2 gebieden tegenstrijd was. Intimidatie. Er was een groep die zegt, we gaan willen meewerken. Wij zijn net zoals jullie. Nou, we hebben toen heel duidelijk gezegd, als ze de Heer niet belijden, mogen zij niet meewerken. Tegelijkertijd hadden we ook dat ze geestelijk aangevallen werden. En dat was meer het beeld van Haggai, die het beeld zag van Jozua. Een van de leiders daar, die aangeklaagd werd door de Satan. Kunnen ze zich nog herinneren? En wie sprak hem toen vrij? Dat was de Heer. De Heer bestraffe u, Satan, tot 3 keer toe. Dus het vindt op 2 sporen plaats. En hier gaat het gewoon verder. Op een hele natuurlijke manier. Je ziet hier dat de mensen die daar zijn, dat hebben we niet allemaal gelezen, maar dat ter wille van de tijd. Die zijn daar al en dan gaan de mensen om hen heen, die zeggen, waarom bouwen jullie je tempel? En dan gaat het gebeuren, ze gaan eigenlijk de politiek gebruiken, ze gaan brieven schrijven en dan willen ze de handel stoppen. En het mooie is, waar ik vorige keer ook over gehad heb, dat was namelijk de eerste en de tweede vers. Er waren 2 profeten. En die profeten bemoedigden hen. En daar zijn we weer mee begonnen. Wij worden bemoedigd door het woord van God. En zij werden bemoedigd door het woord van God ook. En een van de mooiste dingen, die lees ik weer, omdat ik al jaren lesgeef en binnen een week leerlingen alles vergeten wat je gezegd hebt. Laat staan dat er een maand tussen zit voor de gemeente. Dus ik ga gewoon een aantal teksten herhalen. Ook omdat wij dat nodig hebben. Weet je wat er gezegd wordt? Heel veel dingen, ga ik niet alles herhalen, maar 1 ding. Die 2 profeten, die wezen hun op hoe zij leefden. Leef je nog zuiver met de Heer? Ben je nog gefocust om zijn gemeente te bouwen, waar je zelf een onderdeel van bent? Dus denk niet van, oh ja, dat is allemaal van mij af. Jij bent de tempel van de Heer. Bouw je nog in je geestelijk huis? En er komt een tweede bij van, oké, geloof je nog? Geloof je nog wie je bent en dat God met je is? En daar hebben we stilgestaan. Een van de dingen die Haggai zegt is dit. Nu dan, wees sterk, Zerubabel. Spreek de Heer. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, heel de bevolking. Ik heb geen flauw idee hoe u hier zit. Zit je hier weer, 56 man geloof ik, 30 man. Ja, moeten we doorgaan, moeten we niet doorgaan? Kerken die dichtgaan en weet ik het allemaal. We zitten hier zingen en Harmen doet zijn best om het mee te nemen en de Heilige Geest gebruikt dat. Maar misschien zit je hier eigenlijk wel van, waarom doen we het eigenlijk? Ja, je bent hier, hè? Dat vind ik al heel wat. Maar ik denk dat het gevoelens zijn die breed gedragen worden. Dat je de hoop opgeeft. En toch zegt Gods woord, wees sterk, want ik ben bij jullie. Snap je nu dat ik het weer herhaal? Ik ben bij jullie. Jullie zijn niet alleen. En dat is wat ze zeggen. Ga door. En ze bouwen ook door. Wat hadden wij gedaan? Al hadden wij de politiek volledig tegen ons gehad. Al hadden ze brieven geschreven naar de koningen. Hadden we gestopt. Nou, laten we maar even wachten. Of gaan wij gewoon door? En we zullen zo meteen zien waarom. Je ziet namelijk in het hele gedeelte dat God achter de schermen alles onder controle heeft. Ze krijgen weer tegenstand. Maar dat is niet zo vreemd. Psalm 2 vers 2 zegt dit. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is een natuurlijk iets. Overal waar ware aanbidding is, vindt tegenstand plaats. En die tegenstand is vaak op zo'n manier dat wij denken, ja, maar dat is nou helemaal de wereld. Nee, onze strijd is niet tegen mensen. Tegen overheden en machten in de geestelijke wereld. Dat is de strijd. En dan hoef je de persoon niet op aan te zien. Die doet misschien gewoon zijn werk. Ja toch, die doet gewoon, ja, dit is de politiek, dus doen we dit. Maar toch mogen wij het geestelijk betitelen en geestelijk bekijken. En er ook geestelijk mee omgaan. Ze hebben hier intimidatie van een andere kant. En weet je wat dan mooi is? De Efeziërs zegt het ook nog wat ik net aanhaalt. Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten. 4 keer wordt het gezegd, elke keer op een andere manier. Volgens mij wilde Paulus iets duidelijk maken. Maar diezelfde brief is zo gigantisch. Ik merk steeds meer, Efeziërsbrief en Colossensebrief zijn eigenlijk mijn juweeltjes om zo te zeggen. Want wat wordt er in Efeziërsbrief geleerd? Dat wij in Christus zijn. Ik vergeet helemaal dit te doen, jongens. We staan op een kruispunt. Gaan we nou door, zitten we hier en hebben we eigenlijk opgegeven. Geloven we eigenlijk niet meer dat God krachtig is? Zitten we eigenlijk, of luister je thuis en dan denk je van, nou hier worstel ik mee. Want dat kan, hè. Er is geen verwijt over je behoud. Maar gewoon dat de situatie zo impact heeft. En dat heeft het bij mij ook. Ik ben echt chagrijnig. En als je niet gelooft, kan je het aan Hanneke vragen. Ja, dat is de beste graadmeter. Dat zijn gewoon, het komt echt maar me binnen. Ik ben het zat. Ik ben het echt zat, corona. Maar je kan er niks aan doen. En als je daar constant op blijft focussen, dan hebben we één ding. De Heer overstijgt het werkelijk. En je perspectief verandert. Want ik heb nog wel gigantisch veel hoop. En dat durf ik echt hier te zeggen. Ook voor deze gemeente. Ook voor de MKV. Ik ben er echt van overtuigd dat God verder gaat. Want het is zijn gemeente. Het geeft rust. En oudste blijft ook in die rust. Ik zeg het gewoon al, ik weet hoe het is om oudste te zijn. Dus, sorry jongens, het gaat niet helemaal met het draadje hier. Knip hem maar even uit, hand. Wacht even. Hij trekt elke keer aan mijn shirt. Voor de mensen die thuis nou zitten, dat draadje op mijn hoortelefoon of dat ding, dat zit lastig. Zo, nu zit hij beter. En weet je wat ik er zo mooi vind? Dat er dit staat. Dan moet je Ezra 5 vers 5 lezen. Als je een Bijbel hebt, moet je eens lezen. Dat deed mij denken aan Elisa en Anisa. Anisa en Elisa. Ezra 5 vers 5. Maar het oog van hun God rustte op de oudste van de Joden. Ik zal het nog een keer lezen. Maar het oog van een God rustte op de oudste van de Joden. Nou moet je niet gelijk denken, ja zie je wel, dat is voor de oudste. Dat geldt helemaal niet voor mij. Nou, dat geldt ook voor jullie. Alleen de oudste werden hier aangesproken op wat, hè, wat zijn jullie aan het doen. En de rest waren gewoon lekker aan het bouwen, die gingen gewoon lekker door. Het oog van God rust op jullie. Houd er rekening mee. Het oog van God rust op jullie, op een positieve manier. Dit was hun bemoediging. En let op wat er dan gebeurt. Dan worden die brieven pas geschreven. Daarom zeg ik, je moet het eens lezen. Het is als het ware, ze schrijven zeggen, let op. Er is onrust, maar het oog van de Heer rust op jullie, gemeente Vechtvlaardingen. En dan krijg je die brievenschrijverij. Je weet dus, het zit goed. En ik moest denken aan Anisa en Elise. Echt waar, Anisa was altijd iemand als we gingen lopen, weet je, in de winkels of zo. Anisa hield ons altijd in de gaten. Elise, totaal ander verhaal. Elise liep gewoon lekker in de wereld en die denkt, nou, ga eens even overal kijken. Hop, hop. En die was zo weg. Dus wij moesten constant, hou jij Anisa in de gaten, hou ik Elise in de gaten. Mijn oog rustte op aan Elise. Waar ga je naartoe? Een beschermend oog. Een liefdevol oog. Een oog wat van je houdt. Zo moet je het interpreteren. Daarna ga je er gewoon het leven weer in en dan denk je, ik ben alleen. Het oog van de Heer rust op je. En dat noemen ze met een moeilijk woord, een antropomorfisme, zoiets geloof ik. Een menselijk iets aan een dier, doe je ook wel eens, weet je, in fabels beschrijven, maar ook aan God, want God heeft natuurlijk niet een ogen, God is geen mens zoals wij. Maar het feit dat hij die beeldspraak gebruikt, wat je ook in het woord tegenkomt, mijn hand rust op jou. We hebben er geen tijd voor, maar als je dat alleen gaat onderzoeken, man, ik moest echt schrappen voor vanmorgen. Mijn sterke hand is bij jou. Maar let op wat er gebeurt. God is onder controle. Terwijl wij aan het bouwen zijn. Dus je moet niet gaan denken van, oh, ik bouw en het gaat fout, het lukt niet. Nee, relaxed. God bouwt verder. En misschien niet op onze tempo. Maar hij gaat door. En dat is hoopvol. Het oog van God, 2 Kronieken 16 vers 9. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegewijd. Iedereen hulp die hem met zijn hart is toegewijd. Iedereen. Psalm 33 vers 14. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op alle die de aarde bewonen. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij wendt zijn blik niet van de rechtvaardige af. Stel je eens voor, de Heer Jezus staat voor je en kijk je recht aan. Hou van je. Ik hou je heel de gaten. Ik doe heel soms wel eens in de klas dit. Als de kinderen zijn bezig, weet je, dan doet er iemand die is bezig en zo. Non-verbale communicatie, hè? Dan doe ik gewoon voor een geintje voor dit. Mijn oog is op jou, hè? Dan krijg je een beetje het gevoel van de Lord of the Rings, weet je, Saurons oog. Maar dat is een ander oog. Die is heel negatief, weet je, die hou je in de gaten. Maar de Heer is een liefdevol oog. En zijn woord herhaalt dat keer op keer. Ik heb niet genoeg tijd, en dat doe ik ook niet, om alles, al die teksten op te nemen. De laatste zeg ik dit. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die jij moet gaan. Ik geef raad aan u. Mijn oog is op u. Psalm 32 vers 8. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die jij moet gaan. Ik geef raad aan u, mijn oog is op u. Laten we even terug doen, het ging misschien snel. Die give up, God is at work. God is aan het werk. En ik hoop dat we vanmorgen ook gewoon weer denken van, ja, het is ook gewoon zo. Dat we die weg gewoon blijven gaan. Welke taak je ook hebt, maar dat kan ook gewoon in het huishouden zijn. Dat kan overal zijn, maar zeker ook in de gemeente. En dan heb ik het tweede punt, dat is, hadden we genoemd van, geef niet op, blijf doorgaan, blijf dienstbaar. Ze zeggen iets heel moois. Je ziet hier Gods koningschap, Darius. En dan gaan ze naar Darius toe, die heeft de leiderschap. En ze zeggen, joh, die gasten daar, die bouwen die tempel op, man. Dat is heel slecht voor je. Je krijgt geen belasting meer, ze gaan tegen je keren. Dus ze noemen allerlei negatieve dingen op. Die negatief voor koning Darius zouden zijn. Ze zeggen wel ook eerlijk, ze schieten heel erg op. En het zijn toegewijde bouwers. Toen vroeg ik me af, wat zouden ze zeggen van ons? Geen verwijt, hè? Gewoon kijk gewoon een spiegel naar onszelf. Denk, Heer, dit geeft ons woord. Hoe zit het met mij? Ben ik u nog toegewijd? En dat woord is belangrijk, want daarom heb ik het ook genoemd natuurlijk. Blijf dienstbaar. Weet je wat ze zeggen? In vers 11, hoofdstuk 5. Pak hem er weer eens bij. Ja, ik doe het bewust. Dan kunnen we het woord zelf lezen. Daar staat namelijk dit. Wij zijn dienaren van de God van de hemel en aarde. Zouden ook kunnen dit kunnen zeggen. Wij zijn dienaren van de levende God. Amen. Wij zijn dienaren van God van de hemel en aarde. Amen. Wij zijn dienaren van God van de hemel en aarde. Maar laat hem doordringen. Hij is koning van de hemel en aarde. Hij heeft alle macht onder zijn voeten gesteld. Hij regeert. Ik vertelde dat vorige week in een andere gemeente. En toen zei iemand, nee, bij de ETS was dat. Toen zei hij zegt, ja, weet je, in de pauze, hij zegt, de Heer regeert, dat is misschien wel zo, maar je ziet er zo weinig van. En nou, dat is een terechte opmerking, toch? Maar hij zit wel op zijn troon. En dan krijgen we de geestelijke wereld, hoe het gewoon werkt. De Heer regeert. Maar de wereld is wel in het bezit van de duivel. Hij gaat rond. Zijn koninkrijk, hè? Staat er letterlijk. Daarom bouwen wij zijn koninkrijk hier op aarde. Te midden van een ander koninkrijk. Te midden van iemand die er recht op heeft. Want die zei ook tegen Jezus, als je mij gehoorzaamt, geef ik jou alle koninkrijk. Jezus zei niet tegen de Satan, dat kan jij helemaal niet, want die had ik. Die heb ik al. Satan heeft er recht op, want we zijn gevallen in de zonde. En dan zegt de Heer, kijk eens, ik geef jullie volmacht. Ik doe dit, ik geef je de Heilige Geest in al zijn volheid in jou. Bouw mijn koninkrijk. Midden in die duisternis. Kijk, dan wordt het spannend. En ik vond het fantastisch wat Harmen zeg je over het gedeelte wat je deed, Johannes 10. Dat betrok ik er even bij. Weet je, je had het over Psalm 23. Maar Johannes 10 zegt hij ook, ik ben de goede herder. Nou, dan ben ik de laatste tijd, komt het ook elke keer terug. En nu ook weer. Daar staat ook heel duidelijk, zijn schapen kennen zijn stem. Horen zijn stem. Weet je wat het gevolg is? Of wat eigenlijk is? Dat betekent dat Jezus spreekt. Wij horen zijn stem. Dat betekent dat wij geen herder hebben die altijd zwijgt. Die praat tegen ons. Wanneer is het voor het laatst dat u zijn stem gehoord heeft? Dat boeiend toch? En dan komt die dienstbaarheid. Zij zeggen, wij zijn dienaren van de God van de hemel en aarde. Toen gaf koning Darius bevel en men zocht in de archief waar men de schatten neerlegde in Babel. Ze vonden een boekrol. Boekrol van koning Kores. Die had gezegd, laat de tempel herbouwen. Kores, 140 jaar voor zijn leven voorspeld. De gezalfde van de Heer, opgekomen uit het oosten, geroepen door God zelf, aangesteld om zijn volk terug te brengen. Hoezo niet? God is in controle. Het was een zootje, Jeruzalem bestond niet, God zegt alleen zijn woord, maar ik ga het doen. Het is geschreven in Jesaja. Daar zaten ze in de ballingschap. Ze zetten totaal geen hoop. En dan komt er een profeet, let op. Er komt een koning en jullie zullen terugkeren. God geeft altijd hoop. Want hij heeft alles onder controle. En dan weet je wat er dan gebeurt? Ze vinden dat, Darius, hij ziet op het fundament, vers 3. Op de oorspronkelijke plaats moet het gebouwd worden, vers 7. En dan zegt hij, alles moet betaald worden door de belasting, door onszelf. Dat is bizar, hè? God leidt alles. En ook nog iets moois, geef alle offerdieren die ze nodig hebben, omdat God zijn naam daar heeft wonen. De gemeente van God, de tempeldienst, wordt gewoon gezegend. En ze gaan volledig door. Wat zou er gebeurd zijn al hadden ze zich laten intimideren en ze zouden volledig gestopt zijn? Niks. Want ze waren al rond de 16 à 24 jaar gestopt, hè, in die tussentijd. Hebben we de vorige keer over gehad. Maar nu gingen ze door. God laat nooit, nooit, nooit een volk dat hem gehoorzaamt en hem vertrouwt aan zichzelf over. Nooit. God laat nooit een kind, nooit, nooit los, die hem vertrouwt en zichzelf heeft overgegeven aan hem. Nooit. Dat is jouw God. Dat is jouw redder. Dat is jouw zaligmaker. Dat is jouw herder. Ik hoop dat er iets gebeurt. En ik hou altijd bij die zuster weer aan. Het borrelt in mijn hart. Maar zo is het. Ik hoop het wel. Want dat is gewoon de levende geest. Zo vaak is de theorie wat we hebben. Ja, we hebben een levende geest. We weten alles. Maar leeft die ook? De volheid van de Heer is in jullie gekomen. Ik zat er net in Efeze te lezen en ik kan het niet allemaal delen. Maar ik zou bijna de Efezebrief op gaan lezen. Dat is gewoon bizar. De opstand en kracht van de Heer Jezus Christus, die uit de dood heeft opgewekt, is in u. Alle geestelijke gaven hebben wij in bezit. Moet je voorstellen, alle geestelijke gaven. En wij maar klagen dat we allemaal dingen niet hebben. We hebben ze. De vraag is, hoe komt het dat ze er niet uitkomen? Dat is een veel interessantere vraag. Misschien zitten we in een ballingschap en ervaar je dat nog steeds. Maar dat dienstbaar hart naar God toe, als eerste, dat uitzicht dan ook naar anderen toe. Israël zit in de Babel en wordt door God getroost, we hebben het net gezegd. En weet je wat hij dan zegt? In Jesaja 40 vers 26 dit. Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Weet je, en dat gaat, ik kan niet alles lezen. Jesaja 40 moet je ook eens erbij lezen. Ja, je hebt een hoop huiswerk. Maar als je Jesaja 40 leest, dan wijst hij op de grootheid van wie hij zelf is. Dus hij zegt, dit is mijn belofte. En dan zegt Jesaja, de bevolking zegt eigenlijk, ja, maar joh, die belofte blijft zo lang uit en dat zal allemaal wel. En dan zegt hij, kijk eens naar omhoog, kijk eens wie ik ben. En dat gaat gewoon compleet hoofdstuk door. Ik ben de God van de hemel en aarde. Kijk omhoog. En het sluit eraan met de Colossensebrief. Wie de almacht van God omhelst in geloof, vreest niet in welke levensstrijd hij komt, want hij weet, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Wij zijn dienaren van God van de hemel en aarde. Blijf bidden. En ik zie sommigen denken, dat is niet coronaproof. Nee, let op. Op 1,5 meter afstand. Logisch. Ja, ik denk ik zal op 7 zitten, je weet nooit, hè. Blijf bidden. Nou, toen ik dit voorbereidde, zat ik op een heel ander spoor. En toen dacht ik later, weet je, denk, oh ja, wacht even. We hebben Stay to Pray en weet ik het allemaal. We hebben een maandthema. Weet je wat nou zo mooi is hier? Moet je eens kijken. Ze gaan bouwen hier en daar ga ik dus allemaal niet op in, maar wel heel interessant. Daar staan ook gehouwen stenen met nieuw hout, al die dingen. En dan noemen ze, de vaten worden teruggezet in het huis van God. Hoofdstuk 6 vers 5. En alle gouden spullen komen terug. Nou, allemaal dingen, dat laten we allemaal liggen. Alleen die vaten vind ik wel heel interessant. Weet je wat 2 Timotheus spreekt? Die zegt over een huis, die noemt nog ineens de tempel meer de tempel. Die noemt het gewoon een ordinair huis. Dat zegt al veel. Maar dat hij zegt van, je hebt een huis en er worden vaten ingezet. Vaten tot zijn eer. En vaten tot zijn oneer. Dus er worden 2. Qua materiaal worden beschreven, maar ook aan hoe ze gebruikt worden. En daar moest ik aan denken, want dat geldt voor ons ook. Want je kan wel blijven bidden. Maar de vraag is wel, ben je vrij om te bidden? Dat is denk ik een hele belangrijke regel en een conclusie die we wel moeten stellen aan onszelf. Die vraag moet ik zeggen. Want er kunnen natuurlijk hindernissen zijn. Het kan gewoon dommig zijn dat je in zonde leeft. Nou ja, ga dan maar eens naar de Heer toe, weet je. Denk, ja. Ja, het lijkt mij, ik heb dan niet zo de vrijmoedigheid. Maar het kan heel goed dat je eigenlijk geheim in je leven hebt. En denk, nou, je gaat maar naar de Heer toe. Ja, dan kan je blijven bidden. Maar ik denk dat de Heilige Geest constant je wijst op maar één ding. Ik denk, je vrijmoedigheid is weg. Dus dat lijkt me heel logisch. Maar weet je waarom het zo belangrijk is? Ook in dit gedeelte. Als je het gedeelte uitleest, dan kom je op het eind van het succes een feest tegen. En dan gaan ze feesten, het paascha gaan ze vieren. Dus dat betekent de bevrijding uit Egypte. Dat is de Heer Jezus heeft dat ons gedaan. Wij vieren ook het avondmaal nog. Maar dan met onze focus op de Heer. En het feest van ongezuurde broden. Echt een Joods feest, daar gaan we niet helemaal op in. Maar ongezuurde broden, dat houdt ook in dat het zuurdeesem weggehaald moest worden. Alle onreinheid moest letterlijk uit hun huis. Letterlijk. Korinthebrief zegt het ook, Paulus, als je het avondmaal doet, weet je, doe dat niet met het ongezuurd deeg, zeg maar, op die manier. Hè? Gewoon geestelijk gesproken, doe dat niet met zonde. Dus dat is wel iets, en ik geloof ook dat de Heilige Geest, die doet het werk wel. Als dat zo is, dan moet je het eens beleiden naar elkaar. En dan kan je volop in die kracht staan. Zij gaan namelijk weer offeren en bidden. En de reden die Darius geeft om die tempel te laten bouwen, staat in vers 10, hoofdstuk 6 vers 10. Moet je kijken wat hij daar zegt. Laat die tempel bouwen, niet in de weg staan. Doe je dat wel, sloop ik je hele huis, want hij is vrij direct. En dan wordt je hele huis vernietigd en weet ik het allemaal. Je moet ze helpen. En dan zegt hij dit. Zodat zij offergaven aan de God van de hemel kunnen brengen. En zullen bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Het was dus ook eigenlijk een beetje winst voor zichzelf. En in die tijd was dat heel normaal. Die mensen daar die de leiding hadden, dus hè, en dit mede in Perzen en die andere volk allemaal. De geschiedenis zegt daarvan, die leert dat Cyrus zijn wens was dat alle goden die hij in ere herstelde. Dus hij beroofde een land en hij herstelt daar de godsdienst. En met het doel dat de Babylonische goden werden aangesproken door die goden dat hij maar een lang leven zou krijgen. Dus het was puur op hemzelf gericht. Dus hij dacht, nou laat die God van Israël maar staan, kunnen ze bidden en dan kunnen ze tegen mijn God zeggen dat ik lang blijf leven. Maar waar het mij om draait is dit. Het was dus een biddende gemeenschap. Dat wordt hier heel duidelijk gezegd. Zij offerden, zoals wij doen in het Nieuw Testament, is met onze lofoffers die we brengen. En halleluja tot de dag dat we weer hardop kunnen zingen. Maar dat kunnen we ook in onze hart doen. En zij baden. Blijf bidden. En je hoeft je hand niet op te steken. Maar wie heeft dit wel eens opgegeven? Je denkt van, ik doe het al jaren. Ik geloof er niet meer in. Ik snap er geen hout van. En we geven het op. En dan wil ik één ding aanhalen. En dat is namelijk dit. De Heere wekte de geest op van de Zerubabel. Weer Haggai. Vers 14. 1 vers 14. De Heere wekte de geest op van Jozua. En de Heere wekte de geest van heel het overblijfsel van het volk op. Dat betekent dat ze de geest nodig hadden. En ik heb bewust Efeze een aantal keer genoemd. Wat zegt de Efezebrief? De geest van de Heer is in jullie. De Bijbel laat 3 keer zien, meerdere plekken hoor, maar heel duidelijk in het Nieuw Testament, dat wij de tempel van God zijn. In de Korinthebrief vind je dat en ook in de Efezebrief. Dat wordt heel duidelijk gezegd. En Paulus zegt zelf, ik bid, Paulus zelf, dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. Dat is het gebed van Paulus voor de Efeze geweest. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt. Hij heeft het dus ter beschikking gesteld, hè? We hebben het dus. Die ons die in hem geloven. Want door diezelfde kracht is Christus uit de dood opgestaan om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Ik heb die tekst iets anders geciteerd dan eerst. Maar later, alsjeblieft, laat eens indalen in je gedachten. Dus die kracht is in ons. Je heeft die gegeven. Waarom komt het er niet uit? De eerste vraag is naar mij. Hè? Als je dit doet, wijzen er heel veel vingers naar jezelf. Hè? Dus het is geen verwijt. Meer dat je denkt van, heer man, dat er iets gebeurt dat je denkt, dat de geest je aanraakt. Dat de geest constant zegt, waarom bid je niet? Waarom doe je het niet? Er zit een geweldige kracht in ons. Blokkades kunnen zijn domweg, we hebben geen kennis ervan. Dat kan. Ongeloof of zonde. Weet je, ik ben er echt van overtuigd dat God heel veel wil geven en doen. Johannes 14 vers 12 zegt dit, luister goed. Zeg ik niet, hè? Zegt de tekst. Luister goed. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik. Woord van God. Woord van de Heer Jezus. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik. En zelfs nog grotere. Want ik ga naar mijn Vader. Wat u ook zult vragen in mijn naam, ik zal het u geven. Waarom ontvangen we dit? De vraag stel ik ook naar mezelf. En ik geef het laatste voorbeeld is dit. Blijf bidden. Vorige week was Willem de Vink hier en die sprak over Daniel. Ik heb hem teruggeluisterd, ik heb ervan genoten. Maar het kan heel mooi zijn, fantastisch. En we hebben de hele week niet gebeden. Fantastisch woord. Oh, fantastisch. Oh, wat zijn we gezegend. Geen verwijt. Maar ik zet hem gewoon scherp neer. Ik kijk ook naar mezelf. God staat nu niet, zijn ogen is op je en die is liefdevol. Hè? Die zegt echt niet, ja, zie je, je bidt te weinig. Nee, die zegt van, praat tot me, bid tot me. Zo moet je het zien. Het is een liefdevol oog. Hij staat met zijn zegende hand. Hij mag je wel aanraken, hè? Dat doet hij gewoon. Hij woont ook in je. Dus dat scheelt. Hij kent je al. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Ik heb mijn bloed gegeven, alles. Dus hij kijkt je gewoon met liefdevol aan. Maar dan gebeurt er dit bij Daniel. Daniel die bidt. Die vast dan ook, daar gaan we het later over hebben. Maar die bidt namelijk, en dan komt er een engel toe. En wat zei die engel? Het verhaal gaat namelijk zo. Die engel zegt dit tegen Daniel. Op het moment dat jij begon te bidden, werd ik uitgezonden. Denk na over je eigen gebedsleven nu. Op het moment dat jij gebeden hebt voor je kinderen, is er een engel uitgezonden. Op het moment dat jij gebeden hebt voor de gemeente, zijn er engelen uitgezonden. Op het moment dat jij gebeden hebt voor je werk, zijn er engelen uitgezonden. En weet je wat hij dan zegt? Maar ik ben 3 weken tegengehouden door de engel van, ik geloof, nou ja, een of andere wereldmacht. Stel je voor dat Daniel gestopt had met bidden. Dit is de oorreden dat wij moeten blijven bidden. Er is een geestelijke strijd. Wij zijn zo geconditioneerd dat we zeggen van, nou, we bidden voor de Heer, we vinden het al heel moeilijk, want we zien hem natuurlijk niet. En Heer, we hebben druk en Heer wilt u ons zegenen en weet ik het. Maar als je die avondgebed uitspreekt op je knieën of in je bed, geloof je het ook? Of is het een gewoonte geworden? Of geloof je echt dat er engelen staan te wachten, dat God zijn macht heeft? Want trouwens, Efeze zegt het ook, wij zijn in Christus geplaatst, die in de hemelse gewesten geplaatst is. Wij zijn in hem, in de hemelse gewesten met alle zegeningen. Snap je nu dat ik er de nadruk op leg? Oeh, dat wordt spannend. Dat wordt gigantisch moeilijk. Wow, dan kan die dus door mij heen de wereld beïnvloeden. Zijn koninkrijk bouwen. Stay to pray. En misschien zat u er net wel, jongens, een half uur. Half uur extra. Ja, misschien wel. Ja, ik ben zo wel een beetje, ja, sorry, koud bij mezelf. Maar in dat half uur kan God je leven radicaal veranderen. In dit half uur kan God zijn strijd in de hemelse gewesten overwinnen. Want daar strijden wij tegen. En dan is mijn oproep echt dit. Blijf bidden. Blijf bidden voor je kids. Blijf bidden voor je man. Blijf bidden voor je werk. Blijf bidden voor de gemeente. Blijf bidden voor een grote oogst. Wij hebben hier in het verleden gebeden als oudste. En even in de tijd dat ik er nog was. Lang geleden. Nee, maar dan hadden we wekelijks een bidstond. En weet je waar we voor baden? Eenheid tussen de kerken. Samenwerking met de MKV. Dat is gekomen. Weet je waar we voor baden? Voor nieuwe mensen met gaven en talenten. Die zitten hier en ik zie ze zitten. We hebben gebeden voor mensen die kwamen naar de gemeente. En we zien een Gerrit binnenkomen. En een Gerrit die mogen we wegbrengen in de Heer met vreugde. En zo zijn er velen gekomen. Ik weet niet hoe groot God die tempel hier gaat maken. Maar ik weet één. Hij doet het wel. Hou vol, oudste. Hou vol. Laat het niet wegroven. Maar houd vol, leden van de gemeente. Want dadelijk gaan wij stay to pray. Maar dan zeg ik ook tegen al die mensen die altijd de leiding nemen over het bidden. Laat ook voor jezelf bidden. Dus ga er niet alleen zitten te geven. Zeg ook zelf dan. En dit ben ik. Vraag ook zelf die gegen. Want we hebben het allemaal nodig. En ik ben er echt van overtuigd dat wij moeten blijven bidden. En dit kan heel lastig zijn, want sommigen weet ik. Denken, oh joh, we worden opgewekt en oh, wat is het? Dit is het woord van de Heer zelf. Dus je kan van mij vinden wat je vindt. Ik sta al lang genoeg voor de klas, daar ben ik niet zo gevoelig meer voor. Maar het gaat hier om, het gaat om de boodschap. Gods geest zegt tegen jou, jij bent mijn kind, mijn oog is op jou. Ik hou van je. Ik zorg voor je, ik bescherm je. De tempel die jij zelf bent, bouw hem voor mij. Gehoorzaamheid, dienstbaarheid. En dan zegt hij vanmorgen hier, stay to pray. Blijf bidden. En leg je last gewoon bij iemand neer. En hij gaat verder. Ik neem nog twee voorbeelden en dan stop ik. Wij zijn op de Logos 2 geweest. Ik neem een voorbeeld van het verleden en nu. In de Logos 2 hebben we dingen meegemaakt dat we niet weten. Mijn ouders kwamen aan boord van de Logos 2, de zendingsschip voor de mensen die dit niet weten. En ik zit daar en mijn ouders waren op bezoek. En toen gingen wij bidden met een aantal mensen over ons. Gewoon, weet je, we gingen bidden. En toen zat er eentje, Nora Villalva. Die begon te bidden en ik ging vertalen. En die begon zo te bidden, ik denk, nu stop ik met vertalen. Ik durfde gewoon bijna niet meer. Moet je je voorstellen, mijn broers waren, ja, die waren natuurlijk in Nederland, maar dat ging niet helemaal goed. En die begon dingen te proclameren. Dingen te proclameren. Hij zal tot geloof komen. Hij zal gedoopt worden. En weet ik. En mijn ouders zitten daarnaast. Ik denk, ja, dat ga ik allemaal niet vertalen, man. Ga je uit? Dat heb ik echt niet gedaan. Nee, serieus. Een vrouw van God, durf ik echt te zeggen. Hankender. En dat is absoluut waar. Ze begint te bidden. Die stond voor de troon van de Heer vaak. En ze spreekt dingen uit. Ik denk, zo, wat een sick idee. Ja, amen. En we gaan gewoon verder. Een jaar later werd mijn broer gedoopt. Een jaar later ging Ben het water in. En als je die jongen kent, en ik zeg dat met vrijwillig, dan af die tijd onmogelijk geweest. Engelen werden uitgezonden, bolwerken werden geslecht, letterlijk omdat zij stond op het woord van God. En ik geloof dat zij geleid werd door de geest. Tientallen voorbeelden heb ik eraan. Maar ook nu nog, ik durf het echt te zeggen, ik zie dingen gebeuren in mijn familie, dan hoor ik wat is dat, dan hoor ik iets van Anissa, dan denk ik, God is aan het werk. Ik ben er echt van overtuigd. Maar wij moeten blijven strijden. Niet daarmee zeggen van, oh, het is zoveel genade, dus de Heer doet altijd alles. Dat doet hij wel. Maar hij wil het doen door ons heen. Er is een geestelijke strijd. Maar wij hebben de overwinnaar. Stay to pray. Geef niet op. Laat me zegen dragen. Vader, we danken u weer voor wie u bent. En u bent zo verschrikkelijk goed, Heer. U geeft het in uw woord en u geeft het laat zien door Jesaja door alles heen. Ik zorg voor mijn volk. Ik zorg voor Israël en u komt tot uw doel. En tegelijkertijd, Heer, heeft u de gemeente gebracht en die nog een positie gegeven die ongekend is. U zegt tegen uw gemeente, jullie zijn mijn bruid. Dat zijn wij zelf. U houdt van ons. U heeft een gigantische prijs betaald. En ik spreek dit nu uit, Heer, ook voor de overheden en machten die meeluisteren en meekijken. Wij zitten hier in de Vechtvlaardingen, uw gemeente. Gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar dat geldt voor ons allemaal individueel. Als wij de Heer Jezus kennen als redder en verlosser. U beleiden als Heer over ons leven. En dan zegt u, mijn oog is op jou. Mijn hand rust op jou. Ik bescherm jou. Ik ben voor je, achter je, om je heen. Maar soms is het zo moeilijk te geloven, Heer. Maar wij staan op uw woord. U heeft vanmorgen gezegd tegen ons, blijf bouwen. Blijf dienstbaar. Blijf bidden. En Heer, als er zoveel gebeden al bij u gebracht zijn in het verleden, waar we verdriet over hebben omdat we geen beweging zien, omdat we in het aardse leven geen vooruitgang zien, dan bid ik, Heer, dat u met uw Heilige Geest nu hoop wil geven aan een ieder die hier zit en hier luistert. Dat u ze moed geeft. Dat u tot hen spreekt. En dat we zometeen, Heer, als we de gebeden zullen uitspreken, dat u jongeren gaat roepen. Dat als we onze kinderen bij u brengen, Heer, dat u bolwerken gaat slechten in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat u ze vrij gaat zetten. Een nieuwe generatie op laat staan, Heer, om u te eren en te dienen. Dat die lichtende sterren die we zijn, zullen veranderen tot een krachtige zon. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.